Gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers. Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen. Wilt het eeuwig vrezen. 99, vers 2. Uit het woord van de Heere zal ons gelezen worden uit de profetieën van Ezechiël, daarvan hoofdstuk 37, vers 1 tot en met 14. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Toch stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 119, vers 39. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Ezechiël 37. De hand des Heere was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen, en hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en de geest in u geven. En ge zult levend worden, en ge zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op, en hij trok een huid over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en ge zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en ge zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 119. En daarvan het derde, het negende en het 47ste vers. Psalm 119, vers 3, 9 en 47. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er volgt uit het derde, het negende en het 47ste vers. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Zingen we nu uit Psalm 119, vers 3, 9 en 47.
Thank you. Thank you.
gemeente. Het schriftwoord dat we met de hulp des Heren met u willen overdenken, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 37, vers 14, het eerste gedeelte. Daar lezen we Gods woord en onze tekst. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. We letten met elkaar op twee gedachten. Ten eerste het dal van de dood. En ten tweede het wonder van goddelijke vrijmachtige genade. Ten eerste bepaalt dit hoofdstuk ons dus bij het dal van de dood. Het dal van de dood waarin de profeet Ezechiël zulke bijzondere en aangrijpende dingen moet zien. Ten tweede worden we bepaald bij het wonder van vrijmachtige en almachtige genade, die uit de dood doet opstaan als een goddelijk en onuitsprekelijk wonder. Daar waar de dood heerst, waar geen leven meer is, waar alles in de dood is weggezonken, waar het uitzichtloos is en hopeloos, daar gaat God leven verwekken. Nieuw leven, dat in de vrucht openbaar komt. Het gaat dus in dit gedeelte van Gods woord over Gods almachtige en vrijmachtige genade, die door Gods geest gewerkt wordt. Ten eerste dus het dal van de dood. De profeet Ezechiël is door de Heere geroepen. Geroepen om Gods woord te prediken en een boodschap van de hemel te brengen in het land van Babel. Daar woont een gedeelte van het volk Israël aan de rivier de Gebar. De profeet Ezechiël is een van degenen die onder de regering van de koning Jojachin uit het land van Juda en Jeruzalem in ballingschap is weggevoerd en in het land van Babel is terechtgekomen. Het was enkele jaren voordat Jeruzalem verwoest werd, voordat de tempel des Heren met vuur verbrand werd en het koningshuis van David werd teniet gedaan. Voor dit alles heeft plaatsgevonden, is er een aantal mensen uit het land van Juda en Jeruzalem naar Babel gebracht. De eerste wegvoering. En bij die eerste wegvoering werden de geestelijke leiders, de elite van het volk, het intellect, de mensen met een hoge positie, in ballingschap gebracht. En onder die groep weggevoerden was ook de profeet Ezechiël, de zoon van een priester. Die profeet woont dus in het midden van de ballingen in Babel. En dan roept de Heere hem om Gods boodschap aan het volk Israël te brengen. Deze profeet moet helemaal tegen de tijdgeest in prediken. Want de mensen daar in Babel zitten helemaal niet in de put. Ze zijn optimistisch gestemd, want ze denken dat ze spoedig weer naar het land der belofte zullen terugkeren. En dat ze maar voor een heel korte periode in het land van ballingschap zullen zijn. Dan moet die profeet preken. We zouden zeggen, tegen de publieke opinie in. We weten uit Gods woord hoe ze die boodschap hebben aangehoord. Ze hebben daarom gelachen en ermee gespot. Ze hebben gezegd, is hij niet een verdichter van gelijkenissen? We lezen dat in Ezechiël 20. Met andere woorden, het zijn allemaal fabels die die man uitspreekt. Ze hebben de woorden van de profeet verworpen. En daarmee de goddelijke woorden die tot hen gericht werden. De profeet, die door God getrouw gemaakt is, moet aan het volk een ontzettende oordeelsboodschap brengen. Hij moet tegen het volk gaan zeggen dat het oordeel van God vreselijk zal zijn. Onafwendbaar. Waarom? Onafwendbaar? Onherroepelijk? Wel, de oorzaak daarvan is dat ze in de zonde en de onbekeerlijkheid volhard hebben. Ze hebben de woorden van God verworpen. Jeruzalem en Juda hebben zich niet tot de levende God bekeerd. Hun zonden zijn vele geworden. God is wel langmoedig en groot van goede tierenheid. Maar er is een grens. Ja, er is een grens aan zijn geduld. En nu is hij aan die grens gekomen. En daarom moet deze profeet daar in Babel het oordeel Gods aankondigen. Ze hebben het niet willen geloven. Ze hebben in hun blindheid en dwaasheid met de oordeelsaankondiging gespot. Maar op een dag zijn de boodschappers in het land van Babel gekomen met die verschrikkelijke boodschap. Dat er zich in Juda, in Jeruzalem, een ramp had voltrokken. een catastrofe. Heel Jeruzalem is verwoest. De heilige stad is een puinhoop geworden. En de tempel des Heren is met vuur verbrand. God heeft vol majesteit en heerlijkheid zijn goddelijke bedreiging ten uitvoer gebracht. De Heere is immers een waarmaker van zijn woord. Dat geldt voor zijn beloften, maar ook voor zijn bedreigingen. En dan lijkt het alsof het nu voor altijd met de kerk van God op aarde afgelopen is. De kerk des Heren lijkt als van de aardbodem weggevaagd. Er is immers niets meer over. Geen stad meer, geen tempel meer, geen koning meer. Het volk is verstrooid. En degenen die nog in Juda en Jeruzalem waren, zijn nu ook in ballingschap naar het land van Babel gevoerd. Dan lijkt het alsof het voor eeuwig is afgelopen. Alsof de kerk op aarde heeft opgehouden te bestaan. Het is in vervulling gegaan wat de dichter in Psalm 79 zingt. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld. Hun lijken onbegraven verzaden na hun dood het gedierte in hongersnood. En gier en kraai en raven. Maar als dan alles in de dood schijnt vastgelopen te zijn, dan wordt dezelfde geest die de profeet heeft aangegord om Gods rechtvaardig oordeel aan te kondigen, nu ook vaardig om te preken dat de Heere naar de trouw van zijn eeuwig verbond zich nog over Jeruzalem en Juda zal ontfermen. Hij heeft Jeruzalem verkoren, omdat hij in het brandende braambos woont, omdat hij de God van het verbond is. Al de ontrouw en al de zonden van het volk kunnen Gods trouw niet teniet doen. De Heere heeft de profeet Ezechiël namelijk een bijzonder gezicht, een visioen, waarin de Heere spreekt van de wonderlijke goddelijke ontferming die hij aan zijn volk zal geven. We lezen in het eerste vers van ons hoofdstuk: de hand des Heeren was op mij. En de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. De profeet wordt door de Heere in dit visioen midden in een grote vallei geplaatst. Een dal tussen twee bergen. Het is alsof de profeet dat als een werkelijkheid beleeft. Hij kijkt om zich heen. En dan ziet hij tot zijn ontzetting, wat moet dat voor die man geweest zijn, allemaal beenderen op de grond liggen. Ze liggen overal waar hij om zich heen kijkt. En het zijn geen mensen, geen beenderen van dieren, maar van mensen. Ontzettend. Mensen die vele jaren al gestorven zijn. Mensen die eenmaal geschapen zijn naar het beeld van God. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Mensen van wie de apostel zegt tot de inwoners van Athene: wij dan zijn de Gods geslacht. Ezechiël moet dat heel goed in zich opnemen. Hij moet er niet zomaar oppervlakkig kennis van nemen, maar hij moet het echt in zich opnemen. We lezen dat de Heer hem van de ene kant naar de andere kant bracht. Hij moet heel de vallei doorwandelen en er heel nauwkeurig acht op geven. Hij ziet het. Een en al dood en verderf. Het is één groot beenderenveld. Alles is verteerd. De dood heeft in zijn verwoesting alles teniet gedaan. We lezen immers in het tweede vers: en zie, er waren zeer velen op de grond der vallei. En zie, met andere woorden, daar mogen we niet zomaar lichtvaardig overheen stappen. En zie, zegt de Heere, ze waren zeer dor. Het waren er velen en ze waren zeer dor. Geen enkel leven was er in dat dal te bespeuren. Als je naar die beenderen kijkt, dan zeg je: het is onmogelijk dat er ooit nog leven in die beenderen zal kunnen komen. Maar dan gaat de Heere aan de profeet een wonderlijke vraag stellen. Eigenlijk een onmogelijke vraag. Mensenkind, zo gaat de Heer tot me spreken. Mensenkind. Dat woordje moet de profeet bij zijn afkomst bepalen. Kind van Adam. Zwak. Machteloos. In het licht van de majesteit van de dood zijn we machteloos. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Wij zouden zeggen, dat kan natuurlijk niet. Onmogelijk. Het ongeloof zegt altijd, het kan niet. Het kan niet. En de duivel zegt ook, het kan niet. Maar de profeet weet uit zijn eigen leven hoe God een God is die mogelijk maakt wat bij mensen nooit meer kan. En daardoor geeft hij een kostelijk antwoord op de vraag van de Heer. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Hij zegt geen ja en ook geen nee. Maar hij zegt, Heere, Heere, gij weet het. Als u in de Bijbel naar het derde vers kijkt, ziet u het eerste woordje Heere met kleine letters. En het tweede woordje Heere met hoofdletters afgedrukt. Twee namen van de Heere worden daar in de Hebreeuwse taal gebruikt. De naam Adonai, de Almachtige, de Eeuwige God, de Bezitter, maar ook de naam Heere, Jehovah, de God die in het brandende braambos woont, de Onveranderlijke, de God van het Verbond. Heere, Heere, gij weet het. Als je naar die beenderen kijkt, zeg je, het kan nooit. Het is onmogelijk. Maar dan mag de profeet rust vinden in de alwetendheid van God. Heere, Heere, gij weet het. Hij laat het aan de Heere over. En dan krijgt Ezechiël een opdracht. God gebruikt immers altijd middelen. De Heere is niet aan middelen gebonden. Wij wel. Maar in zijn goddelijke wijsheid wil de Heere middelen gebruiken. Wij vinden het mooi als het onmiddellijk gebeurt. Maar God is een God van orde. En wat lezen we dan? Hij moet prediken. We lezen dat in vers 4. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Ezechiël krijgt een opdracht. Hij wordt geroepen, zoals al de dienaren van God door de Heere geroepen worden. Hij moet een boodschap brengen. Hij moet tot die dorre doodsbeenderen gaan prediken. Wat moet hij prediken? Hoort des Heeren woord, zo lezen we. U zult zeggen, ja, maar die beenderen kunnen helemaal niet horen. Die zijn dood. En dor. Die hebben geen oren om te horen. Als we vandaag op de begraafplaats een preek zouden houden, zouden we toch zeggen, dat is de grootste dwaasheid die denkbaar is. En toch moet hij tot deze dorre doodsbeenderen zeggen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Maar ze kunnen niet horen. Ze hebben geen oren aan hun hoofd. En toch hoort des Heeren woord. Wat is het woord des Heeren? Wat is de boodschap van dat woord? Dat is de dood in Adam en het leven in Christus. Dat is de wet en het evangelie. Dat is de vloek en de zegen. De volle raad van God. Predik het woord. Het woord waarin ons toegeroepen wordt dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar dat we ons zouden bekeren en leven. Dat woord dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Daarvan heeft de apostel Paulus gezegd in een van zijn brieven, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is het woord waarvan Christus als het woord de grote inhoud is. Daar spreekt Johannes van in Johannes 1 als hij uitroept, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Er is geen enkele hoop dat die beenderen het woord zullen horen. Want ze zijn in de dood weggezonken. En toch predik het woord tot deze dorre doodsbeenderen. Dat is de opdracht die alle dienaren die God in de wijngaard hier op aarde uitzendt, hebben te volbrengen. Dan staat elke dienaar tussen dorre doodsbeenderen. Dan staan we ook vandaag, midden als in een doodsvallei. Zoals het hier staat, zijn de doodsbeenderen het beeld van het volk van Israël. We lezen hier in de Bijbel dat de Heere zegt: mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. U zegt misschien, ja, maar dan hebben wij dan daar toch geen boodschap aan? Zeker wel, want het is niet anders, het is niet beter in de tijd waarin wij leven. Heel de wereld is in dwaasheid, in afgoderij van, ik noem maar iets, de wereldkampioenschappen. Daarvan zijn helaas ook veel van onze jongens en meisjes in de ban. Hun geest is erdoor gegrepen. Jongens en meisjes, houd je er toch ver vandaan. Het is afgoderij die alleen maar Gods oordeel over ons kan oproepen. Als het nu dus gaat over dorre doodsbeenderen, moeten we niet naar een ander kijken. Maar dan staan al de dienaren van God in de kerk als het ware in zo'n vallei. En dan staat er ook nog met nadruk, en zie, ze waren zeer dor. Maar wat gebeurt er dan? Daarbij worden we bepaald in onze tweede gedachte. Het wonder van goddelijke vrijmachtige genade. Nu gaat door de wonderlijke werking van de Heilige Geest de Heere zich aan het woord verbinden. De dode beenderen gaan leven. Ja, dat gebeurt altijd als God een mens bekeert. Als God een mens uit de geestelijke dood opwekt tot het nieuwe leven, dan gaat de geest zich aan het woord verbinden. Dat vandaag zou mogen gebeuren, hier in de kerk. Dat God zich aan het woord verbindt met de bediening van zijn lieve Heilige Geest. Het woord en de Heilige Geest werken samen. Dat gebeuren mocht, dat de dorre, dode velden van de kerk tot leven werden gewekt. Want deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Deze dorre beenderen, dat zijn wij allen. U en ik van nature. Dan moeten we zeggen, dat is de hele kerk. Er is niemand uitgezonderd. Want we hebben alle gezondigd. En we zijn alle in die geestelijke dood gezonken. Wat is er ook in de tijd waarin wij leven? In de kerk in zijn algemeenheid, in Nederland, een dorheid. We hoeven ons nergens op te verheffen. De Heer heeft zijn volk nog. Er is nog een overblijfsel, zoals Gods woord dat spreekt, naar de verkiezing van zijn genade. Maar toch, als we terugdenken aan vorige tijden, in de geschiedenis van de kerk zijn er tijden geweest dat de Heer krachtig met zijn geest werkte. Er waren tijden dat er wekelijks onder de prediking mensen werden bekeerd. Wekelijks. Dat waren tijden van geestelijke opleving. God deed wonderen. Gods kinderen kwamen bij elkaar in gebed als er enkele weken geen mens bekeerd was. Dan vroegen ze aan de Heere wat er tussen gekomen was, omdat de Heere zijn hand stilhield. Gemeente, wat leven we dan in een geesteloze tijd? En als we op de omstandigheden letten, zeggen we, wat moet er van de kerk, van de gemeente en van onze kinderen en jongens en meisjes, wat moet er van ons terechtkomen? Maar weet u wat de Heere tot zijn dienaren zegt? Predik het woord. Houd aan. Tijdiglijk. Ontijdiglijk. Wederleg. Bestraf. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. 2 Timotheus 4. Predik het woord. De volle raad van God. Aan de ene kant moet gehoord worden wie de mens is, in zijn diepe ellendigheid, zijn vloek en zijn doemwaardigheid, zijn schuld en verlorenheid. Predik het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. maar predik ook het evangelie van de gekruisigde Christus als het ene middel tot behoud. Predik het evangelie. Paulus heeft gezegd dat hij nooit anders wenste te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Een andere boodschap dan Gods woord is er niet. De gekruisigde Christus die op Golgotha de vloek van vloekwaardigen gedragen heeft en de dood van doodschuldigen op zich genomen heeft. Hij moet altijd in de prediking in het middelpunt staan. De prediking moet altijd christocentrisch zijn. Want er is maar één naam, zegt de Heere, die onder de hemel aan de mensen tot zaligheid gegeven is. Er is geen andere naam. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Het woord geldt ook voor ons. Het gaat ook over uw verhouding en mijn verhouding tegenover God, onze schepper en weldoener. Onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Ja, wij zijn afgesneden van onze levenswortel door onze diepe val in Adam. In het paradijs hebben wij een verbond gesloten met de dood en zijn we van God vervreemd. We zijn zonder God in de wereld. Is dat uw nood al geworden? Jongens en meisjes, denk eraan. Misschien zit je vandaag wel voor de laatste keer in de kerk. Je zult zeggen, kan dat dan? Jazeker. Het is mogelijk dat volgende week zondag als eerste Psalm 103 wordt gezongen. Gelijk het graf is ons kortstondig leven. Je leven is maar een handbreed gesteld. Je moet naar je hand kijken. Gods woord zegt, een handbreed gesteld. Het kan geen uitstel leiden. Luister dan toch naar wat de Heere ook vanmorgen tegen jou en tegen u allen zegt. Nu staat hier dat die hele vallei vol was van dorre doodbeenderen. Daar is nooit verwachting meer van. In de geestelijke dood, waarin wij alle verzonken zijn, is er van onze kant geen verwachting meer mogelijk. En toch, wat een wonder. De Heere geeft een opdracht aan de profeet. En dan gaat hij profeteren. We lezen in het 7e vers. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. Plotseling, als de profeet aan het preken is, vindt hij door een goddelijke, almachtige kracht een beroering in die beenderen plaats. De beenderen beginnen te bewegen. Wat zal dat voor die man een wonder geweest zijn? Een onbevattelijk wonder dat die beenderen plotseling gaan bewegen. We lezen hier, het ene been naderde tot het andere been. Er staat, en de beenderen naderden elk been tot zijn been. Er ontstaat als het ware een menselijk geraamte. Ze naderden tot elkaar. Wat is de oorzaak daarvan? Wel, de almachtige God brengt leven in die beenderen. Op de boodschap, gij dorre beenderen, hoort des Heren woord, doet de God van hemel en aarde een wonder. Gemeente, geloven wij het ook dat God wonderen kan doen? Ben jij vanmorgen naar de kerk gekomen, nadat je je knieën boog en vroeg, Heren, zou u vandaag een wonder willen doen? Een eeuwig onbegrijpelijk wonder. Zou u mijn stenen hart willen wegnemen? Zou u mij een vlezen hart willen geven? Een wonder is niet te begrijpen. Een wonder is alleen maar te bewonderen. Zie, ze waren zeer dor. Zeer dor. En u gaat dit hoofdstuk ons prediken wat de almachtige God doet als hij zich over een zondaar ontfermt. Een zondaar die altijd zijn doel gemist heeft, maar die door Gods wonderlijke genade vernieuwd wordt en die teruggebracht wordt tot de gemeenschap met God. We vinden hier in het hoofdstuk een opmerkelijke zaak. Eerst lezen we dat er in die beenderen beweging kwam. Het ene been naderde tot het andere been. En dan lezen we verder dat de Heere zenuwen over die beenderen legt, vlees op die beenderen brengt en een huid over de lichamen heen trekt. Lees het maar in het 8e vers. En ik zag, en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op en er trok een huid boven over hen. Maar dan komt het, er was geen geest in hen. De ziel was er als het ware nog niet in. De ziel waardoor een mens werkelijk mens is. Een mens bestaat uit ziel en lichaam. Maar dan lezen we in het 9e vers, en hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, van de hemel, en blaas in deze gedoden. Bij de hemelvaart heeft de Heere gezegd, ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven. Dat is de geest die in al de waarheid leidt. En God heeft gesproken tot de geest als vrucht van de gebedsverhoring van zijn zoon. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Die geest is uitgestort op Pinksterdag. Als vrucht van de opstanding en de hemelvaart van Christus is de geest des levens uitgestort. En toen is het wonder gebeurd in Jeruzalem. Ja, door de geest zijn er velen, 3000 zielen onder één preek van Petrus, door de Heilige Geest getrokken uit de duisternis. Ze werden waarachtig tot God bekeerd. Daar heeft het wonder van levendmaking zich voltrokken, daar in Jeruzalem. En dat wat één grote vallei vol dorre doodsbeenderen was. We zien hier in het hoofdstuk een voortgang. Er is allereerst een beroering. Is er wel eens een beroering in uw leven gekomen? Ook in Jeruzalem begon het daarmee. Ze werden verslagen in het hart, lezen we in Handelingen 2. Door het woord, het ontdekkend woord, het woord van zonde en schuld. Petrus heeft hun de schuldbrief als het ware mogen thuisbrengen. En de Heilige Geest heeft het in hun hart gelegd. Ze moesten vallen voor deze ontdekkende prediking. Ze werden als het ware voor de spiegel van de wet van God gesteld. Petrus heeft hun eerlijk gezegd dat ze schandelijke, goddeloze zondaren waren. Dat hun zonde tot een climax was gekomen. En dat ze de Christus der heerlijkheid gekruisigd hadden. Welke gij genomen hebt, zegt Petrus, en aan het kruis gehecht en gedood. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen. En door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Is er al een beroering gekomen, jongens en meisjes? Is het woord van God als het ware dwars door je heen gegaan, toen je in de kerk zat te luisteren? Ben je eraan ontdekt dat je een verloren zondaar bent? Ben je erachter gekomen dat je tegen God gezondigd hebt? Weet je dat je tegen al de geboden van God, tegen de heilige God, maar ook de goeddoende God gezondigd hebt? Er kwam een beroering. We kunnen soms zo in de kerk zitten dat alles langs ons heen gaat. En als we thuiskomen, dan weten we niet meer waar de preek over ging. Maar als er een beroering komt, dan wordt het anders. Dan ga je verslagen en verbroken van hart naar huis. En dan ga je roepen, uit diepte van ellende. Roep ik met mond en hart. O God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan kun je nog zo onverschillig geweest zijn. Maar als er een beroering komt, als het woord kracht gaat doen in je leven, dan verandert het. We lezen hier dat er een geluid werd gehoord. Dan zit je niet meer te slapen in de kerk, dan is het een goddelijk geluid. Dan is het alsof je alleen in de kerk zit en het woord van God tot je komt. Hoort des Heren woord. Een beroering in een mens, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat zijn de eerste roerselen. Dat is het werk van levendmaking. Die beroering komt niet uit de beenderen zelf, want ze waren aan de dood overgegeven. Die beroering is Gods werk. Kan een mens dat voor het werk van God houden? Nee, dan ga je in je ongeluk en in je nood schuldverslagenheid over de wereld. Wanneer het werkelijk waar gaat worden, wat we lezen in het 11e vers, onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. dan ga je dat merken. Dan gaan we verslagen en verbroken naar huis en roepen tot God in onze nood en onze schuld. Zo gebeurde het ook bij de verloren zoon. Hij zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Als er iets van die beroering is, ga je over je nood spreken. Dan ga je schuld voor God belijden en beleven. Dan word je zelf de zondaar. Heel je leven heb je soms druk gemaakt over de zonde van anderen. En daar kunnen we heel lang over praten. Een heel leven lang. Maar dan word je zelf zondaar. En dan word je persoonlijk zondaar. Het gaat dan net als met David. De Heere zei door Nathan tegen hem, gij, zei die man. Gij, zei die vrouw. Dan komt u in uw ongeluk en loopt u niet als een bekeerde man of vrouw, maar als een onbekeerde en goddeloze over de wereld. Ik heb gedaan, Heere, wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap, dubbelwaardig. De droefheid naar God, noemt de schrift dat. Jongens en meisjes, is dat nu verschrikkelijk om mee te maken? Nee hoor. Want er ligt ook iets van zoetheid in. De tranen van oprechte boetvaardigheid en van oprechte schuldbelijdenis zijn zoeter dan alle vreugde van de wereld. Daar ligt Gods goedkeuring in. Gods kinderen zouden deze droefheid naar God voor heel de wereld niet willen missen. Droefheid die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Wat moeten we dan doen? De ouderlingen ontmoeten dan een jongen of een meisje op huisbezoek of op catechisatie die verslagen is. Die helemaal niet een groot verhaal kan vertellen. Die jongen of meisje kan alleen maar zeggen, ik ben in mezelf ongelukkig. Ik ben een zondaar. Maar zonder God leven? Nee, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. In de stilte mag je dan naar de nood van je hart uitschreeuwen tot de levende God. Wat moet je dan zeggen tegen mensen, tegen jongens en meisjes die dit meemaken? De apostel Paulus zegt, leg niemand haastig de handen op. Er is immers niets schadelijker voor het geestelijk leven dan als een mens rust gaat vinden in zijn overtuiging. Wat is er een wijsheid nodig om met zulke zielen om te gaan? We mogen de dag van de kleine dingen, die groot zijn, nooit verachten. En aan de andere kant, we mogen elkaar nooit zalig spreken in de beleving van onze ellende. Want dat ware leven, het leven waar we alle naar moeten uitzien, het leven dat de geest van God verwekt, weet u wat dat is? Dat is wat McCheyne gezongen heeft in dat kostelijk gedicht dat hij schreef. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En wat lezen we daarna? Toen. En daar komt het op aan, gemeente. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij. Daar werkt de geest altijd op aan. Daar moet u uzelf op onderzoeken. Is dit het verlangen van uw ziel? Als we het leven, de enige troost, beide in leven en sterven, nog steeds kunnen vinden in onze tranen, in onze keus, in onze verbrokenheid, in ons bidden, dan is het niet goed. Daar ligt nooit het leven in. De Heilige Geest zal u ontdekken en afbreken, waardoor er in uw leven een ogenblik gaat aanbreken waarop u uitroept, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen. We kunnen soms ontzettend veel verhalen vertellen. Dominee Ledeboer, we zouden zeggen de grondlegger van onze gemeente, was eens op bezoek bij iemand die een heel groot verhaal te vertellen had. Hij was hieraan ontdekt, hij was daaraan ontdekt, een zus en zo diep ontdekt. Maar dominee Ledeboer zat naar buiten te kijken en hij schudde zijn hoofd. En toen zei hij, het is Jezus niet. Het is Jezus niet. Alles wat buiten Christus is, is ongenoegzaam en tekort. Er is maar één gerechtigheid die van de dood redt. En als we elkaar op een andere grond bouwen, dan is het een zandgrond. In het uur van uw ontmoeting met God zal er maar één ding bestaan. Namelijk de gerechtigheid die van de dood redt. De gerechtigheid van Christus. In Gods heilige weegschaal heeft maar één zaak gewicht. En dat is de gerechtigheid van Christus. Het is groot als er beroeringen zijn. Wat kunnen we er blij mee zijn. Maar Petrus heeft de mensen niet zalig gesproken op de Pinksterdag toen ze verslagen werden van hart. Weet u wat hij gedaan heeft? Hij heeft gezegd, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Daar werkt de Heilige Geest altijd op aan. Daar maakt de Heilige Geest plaats voor. Want de Geest is onlosmakelijk verbonden met het werk en de persoon van Christus. We lezen in vers 10. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de Geest in hen. En ze werden levend en stonden op hun voeten. Wat is dat dan, gemeente? Het begon met een beroering. En dat is een werk van God. Maar het liep erop uit dat ze mochten opstaan. Ze mochten het leven vinden buiten zichzelf in de gezegende levensvorst. Ze stonden op hun voeten. De Geest des levens zal het leven immers buiten onszelf in Christus doen zoeken. En dan lezen we het. Ze stonden op hun voeten. Ze hebben het ervaren. Wat we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwig lukt zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. We zingen uit Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Gemeente, nu komt de vraag tot ons allen, kennen wij daar iets van in ons persoonlijk leven? Het gaat vandaag over het wonder van Gods almachtige en vrijmachtige genade. Wat ligt daar een ruimte in? Als wij aan allerlei voorwaarden zouden moeten voldoen, is het maar een arme boodschap. Als we een beroep moeten doen op uw goede wil, op onze gewilligheid en onze keus, dan zou het een ellendige boodschap zijn. Want onze wil is een verkeerde wil. Wij zijn dienstknechten van de vorst der duisternis. Maar Gods woord predikt het wonder. Dat hij zich ontfermt over mensen die in de dood verzonken zijn. Als ik mijzelf in allerlei bochten moet wringen, is het voor eeuwig kwijt. Maar nu kan het nog, gemeente. Nu ligt er zo'n ruimte in. Als God zich over dorre doodsbeenderen gaat ontfermen, dan kan vandaag, hier in de kerk, niemand zeggen dat het voor hem of haar niet kan. Waar de dood heerst, is alles afgelopen. En zie, ze waren zeer dor, staat er, hopeloos, uitzichtloos. Er komt nooit meer iets van terecht. Is dat in uw leven waar geworden? Is het zo geworden dat alle hoop u gans ontviel? Moest u inleven dat niemand zorgde voor uw ziel? De mens ligt van nature in zijn geestelijke dood verzonken. Paulus schrijft het aan de gemeente van Efeze, dat we van nature alle kinderen des toorns zijn. Dood in zonde en misdaden. Maar dat is gelukkig niet de enige boodschap. Ezechiël en alle dienaren van God zijn geen hel- en verdoemenispredikers. Maar ze zijn predikers van het goddelijke en eeuwige evangelie. De apostel Paulus zegt niet alleen dat de mens dood is in zonde en misdaden. Sommige mensen horen dat graag. Daar slapen ze lekker op en ze denken, nou ja, kijk, als het zo is, hoef ik me niet meer druk te maken. Daar kan ik er uiteindelijk toch niets aan doen. Maar gemeente, als Gods woord over onze doodstaat spreekt, wordt onze schuld aangewezen. Gods kinderen gaan leren dat hun doodstaat niet een noodlot is, waarin ze terechtgekomen zijn, maar schuld, eigen schuld. God heeft immers ons niet geschapen als een doodsbeen. Daarom is onze dood onze schuld. Daar moet het op aan. Dat is een werk van Gods geest. Hij gaat dat leren. Als het over onze doodstaat gaat, zijn we van nature geneigd om God de schuld te geven. Nou ja, als ik onbekeerd ben, kan ik er uiteindelijk niets aan doen. Dat kunt u nog een poosje volhouden, zolang u op aarde leeft. Maar als u voor God staat, zal het als zand door uw handen heen glijden. Daar zult u doorheen zakken. Dan zult u maar één ding kunnen zeggen. Eigen schuld. Eigen schuld. Wat is dan de zaligheid? Dat is Gods werk. Om eigen schuld verloren gaan. En uit genade alleen zalig worden. Wij willen deze twee zaken altijd met ons verstand aan elkaar knopen. Maar die twee sporen in Gods woord moet u naast elkaar laten lopen. U moet laten staan wat er staat. We mogen aan het woord niets toevoegen en we mogen er ook nooit iets van afhalen. Wat een wonder. Dorre doodsbeenderen kunnen levend worden. En waarom? Omdat God in zijn eeuwige, onbevattelijke goddelijke liefde en welbehagen hogere gedachten heeft dan die van ons. Bij God zal geen ding onmogelijk zijn. We zien het hier gebeuren. De eerste beroeringen als een mens tot zichzelf gebracht wordt. Als hij zijn schuldbrief thuis krijgt. Als hij verslagen wordt in zijn hart. Wanneer hij als een arme verloren zondaar gaat leren dat hij tegen God gezondigd heeft. Daar begint het mee. Dat is niet een voorwaarde waaraan wij moeten voldoen. Nee, dat is het werk van God zelf. De beroeringen in de beenderen was immers ook Gods werk. Er was geen ziel, geen geest in hen. Maar een mens zal nooit enige troost in leven en sterven kunnen vinden in zijn zonde en ellendekennis. Christus heeft in Johannes 16, vers 14 over de Heilige Geest gezegd, die zal mij verheerlijken. Er komt een ogenblik in het leven dat alle hoop ons gans ontvalt. En dat er niemand is die voor onze ziel zorgt. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Maar weet u waar het dan op uitloopt? Op het ogenblik dat u gaat uitroepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan ligt daar het leven in de opgestaande levensvorst. Dat is Gods gewone weg. De Heere maakt plaats voor de openbaring van de gezegende Christus in de ziel. Waarom? De apostel Paulus zegt in Galaten 4, totdat Christus gestalte in u krijgen. Opdat we aan de voeten van het dierbare lam van God zouden terechtkomen. De hemel zal vol zijn van mensen die Christus als het loon op zijn arbeid ontvangen heeft. Uit alle geslachten, uit alle volken, uit alle naties. Zult u er ook bij zijn? Als u er niet bij bent, dan is dat het allerverschrikkelijkst. Als u buitengeworpen zult moeten worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Er is buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom, gij dorre doodsbeenderen, hoort des Heren woord. Welk woord dan? Het woord uit Ezechiël 33. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Welk woord? Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En ze stonden op hun voeten. Volk des Heren, dat u daarnaar zou hongeren en dorsten, opdat de gerechtigheid van Christus uw deel mag zijn. McCain zegt het in zijn lied, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat is het leven. Daar moeten Gods kinderen naar uitzien. Ze moeten meer en meer de Heere smeken. Of deze geest hen de dood doet schrijven op alles wat buiten Christus is. Het gaat erom dat ze met Paulus zouden leren. Om alles schade en drek te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Laat het uw gebed maar gedurig zijn voor uzelf. Voor de gemeente. Voor de kinderen van de gemeente. Voor de jongens en de meisjes, dit gebed. O Gij Geest, kom aan en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Amen. Laten we samen bidden en danken. We gaan nog met elkaar zingen uit Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heren grote macht in de hemel, zijn er kracht. En wat er volgt uit Psalm 150, het eerste vers. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.